Gemeente, namens de kerkenraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Vanavond is er door de kerkenraad een sing-in georganiseerd. Op het programma staan liederen uit de bundel van 1938, het liedboek en Johannes de Heer. De avond begint om 19:45, maar u kunt na de dienst ook blijven brood mee eten. Voor drinken en soep wordt gezorgd. Morgenochtend, tweede Pinksterdag, begint de dienst om 9:30. Aanstaande zaterdag houden we als gemeente de open dag. Door de commissie is er weer veel georganiseerd. Jong en oud is van harte uitgenodigd. Bij de uitgangen liggen nog programmaboekjes. De commissie zoekt overigens nog vrijwilligers die aanstaande vrijdag helpen met de opbouw en het klaarzetten van de spullen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de heer Den Breems. Dan vragen wij nu al uw aandacht voor de diaconiecollecte van volgende week zondagmorgen. Deze collecte zal bestemd zijn voor de ramp in Birma. In deze dienst worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En na de preek is er de extra Pinkstercollecte voor de zending. In deze dienst zal voorgaan dominee P.J. Teeuw uit Papendrecht. Namens de kerkraad wens ik u en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heren en in de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wel nu gemeente met elkaar gaan zingen van Psalm 31, de versen 15 en 17. Psalm 31, vers 15. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest, en gelooft zij God die zijn genade. 15 en 17 van Psalm 31.
Thank you.
Na de geloofsbelijdenis willen we zingen uit Psalm 40, het tweede vers. Hij geeft opnieuw een danklied tot zijn eer en lofzang. Velen zullen het zien. Het tweede vers van Psalm 40. Doen we dan nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld en christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Willen we nu eerst met elkaar bidden. Groot en goedend God in de hemel, opnieuw geeft u ons op deze uw dag de gelegenheid om hier in uw huis samen te komen. Wat een voorrecht dat we zo een rustdag uit uw hand elke keer mogen ontvangen. En dat we in vrijheid zo samen mogen komen om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En daartoe hebt u een bijzonder deze eerste dag van de week gegeven waarop u de gemeente samenroept. En dat is uw genade, dat is uw zondaarsliefde. Dat u als die hoge God die in de hemel woont naar ons mensen wilt omzien. Ja, nog weer een gemeente vergadert door uw woord en door uw heilige geest, om die eenmaal te stellen voor uw heilige troon. Heer, als dat van ons zou afhangen, dan zou er niets van terechtkomen, want wij moeten het voor u belijden. Wij hebben de band met u doorgesneden. Wij zijn tegen u in opstand gekomen en hebben gekozen voor uw grote tegenstander. En wij zouden maar voortgaan op wegen bij u vandaan. Maar u was al de eerste in het paradijs die Adam en Eva opzocht. En u kwam in die heerlijke en die rijke belofte van die ene die komen zou om de kop van de slang te vermorzelen. En wij mogen het gedenken hoe u hem gezonden hebt en hoe hij die weggegaan is van komen naar deze wereld. Hoe hij die weggegaan is van lijden en van sterven. Maar hoe u hem ook hebt opgewekt en opgenomen in de hemel. En u hebt zijn werk ook bekroond door hem te zetten aan uw rechterhand en door hem te geven die geest die wij mensen ook waren kwijtgeraakt. En we mogen het juist in het bijzonder in deze dagen gedenken. Hoe hij die geest die hij verdiend heeft in zo'n rijke mate heeft uitgestort. En nu door woord en geest vergadert u uw gemeente dat we hier bijeen mogen zijn rondom dat woord. Dat legt er toch getuigenis van af. Wat u met dat grote werk ook wilt doorgaan. En daarom bidden we u, Heere. Vervul gij wat we zo even met de kerk van alle eeuwen beleden hebben. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven zijn toch de weldaden die u uitwerkt door de Heilige Geest, door hem intrek te laten nemen in zondaarsharten, opdat we verstaan mogen dat er vergeving is, dat er die wederopstanding is, dat er is dat eeuwig leven. Want we gaan toch heen naar die grote dag waarop u zult weerkomen om uw bruidsgemeente voor eeuwig thuis te halen. Heer, en wanneer we daartoe nog niet bereid zijn, raak u dan het hart aan. Werk dan bekerend, vernieuwend, opdat de vreugde en de blijdschap van uw heil mag worden ervaren. Dat er toch is in hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar het is ook elke keer nodig dat het weer vernieuwd wordt. Dat het weer verlevendigd wordt, opdat het weer mag worden ervaren. Dat u het bent die achter uw belofte staat en dat u in stand houdt het werk wat u begonnen bent. O geen groot ontfermer, wees ons dan ook in deze dienst naar uw belofte, goed en nabij. Wij kunnen u niets aanbieden, Heere, waarop we zouden kunnen gaan staan om te denken dat wij nog bepaalde rechten bij u zouden hebben. Dan moeten we het voor u erkennen, het ligt alles zo verzondigd, Heere. Maar u hebt zelf die rijkdom van uw belofte gegeven. En die mogen we u toch voorhouden. En op grond daarvan, Heere, daarvan wilt u toch werken, ook in ons midden. Want ook in deze dienst mag het toch gaan om uw naam van de drie-enige God, waarin we deze dienst ook mochten beginnen. Heere, vervul gij dan de rijkdom van uw belofte. Ga ons niet voorbij, we hebben het alle nodig. Jongeren en ouderen, verheerlijk u dan zo uw werk. Laat uw kerk door alle arbeid in uw dienst worden uitgebreid. Hier en overal waar gemeenten nog mogen samenkomen. Ja, doe het ook, Heere, onder uw bondsvolk Israël. Want daar bent u toch begonnen met de uitstorting van uw Heilige Geest. En dan gaat u een omweg die niet te doorgronden voor ons menselijk verstand. Een omweg door het evangelie eerst nog weer onder de heidenen te laten verkondigen. Maar het zal toch weer terugkeren tot die bondsvolk Israël. En zal het toch zijn als een opstanding uit de doden. Wanneer men u, de Heer Jezus Christus, zal erkennen als die volkomen zaligmaker. En zo zal het worden een schare. Het joden en heidenen en een schare die niet te tellen zal zijn. Maar ga ons er niet voorbij, Heer, omdat het tegelijkertijd een heel persoonlijke zaak is. Zend gij dan uw licht en uw waarheid neder. Ook in deze dienst, dat bidden wij u om Christus wil. Amen. De eerste schriftlezing, gemeente, vindt u in Romeinen 8. De versen 1 tot en met 15. Dus als eerste schriftlezing Romeinen 8, de versen 1 tot en met 15. En als tweede schriftlezing de Galatenbrief hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 7. Galaten 4, de versen 1 tot en met 7. Maar dan dus eerst Romeinen 8. De versen 1 tot en met 15. Dan lezen we dan het woord van God als volgt. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Al dat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken dat het vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken dat het geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest de dienst bereid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Tot zover dan dit eerste gedeelte. Dan vervolgens Galaten 4... de eerste 7 versen. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles. Maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Tot zover dan de schriftlezing. De tekst vindt u in het 6e vers van Galaten 4. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest zijn zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Tot zover dan ook de tekstlezing. En dan willen we eerst nog met elkaar gaan zingen uit Psalm 103. En daarvan de versen 3 en 7. Psalm 103, vers 3. Loof hem die u vergunt uw ziels verlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. En geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost, ooit zijn ontfermend ogen. 3 en 7 van Psalm 103. De tekst vindt u dus in Galaten 4, het 6e vers. Direct gemeente komt in onze tekst al naar voren hoe rijk het is om een kind van God te zijn. Want dan woont de Heilige Geest in onze harten. En die geest roept in ons, Abba, Vader. Een bekend lied, de organist speelde het zo even ook. Maar wie denkt dat die vadernaam als vanzelfsprekend over de lippen komt, heeft denk ik nog nooit echt die vadernaam zo aangeroepen. Want is het niet heel bijzonder dat wij God als Vader kunnen en mogen aanroepen? Misschien is het u wel eens opgevallen, wanneer u de gebeden in het Oude Testament leest, dat de gelovigen God eigenlijk nooit, of bijna nooit, als Vader aanspreken. Neem het psalmboek, het gebedenboek, of neem een bekend gebed als het gebed van Daniël, of het gebed van Ezra. De vadernaam komt niet over de lippen. In verschillende andere teksten uit het Oude Testament komen we de vadernaam wel tegen, maar toch, het is heel spaarzamelijk. Om een voorbeeld te noemen, in Maleachi 1 vers 6 zegt de Heere: een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Er kunnen nog een aantal teksten genoemd worden uit het Oude Testament, waarin over God gesproken wordt als vader. Maar dan is het altijd nog over God als vader van het volk Israël. En niet van de gelovige Israëliet. In de gebeden komt niet of nauwelijks de vadernaam over de lippen. Het is bijvoorbeeld God, de Almachtige, Heere van hemel en van aarde. En hoe komt het nou dat je die vadernaam niet of nauwelijks aantreft in het Oude Testament? Er is een reden voor. Ik zou willen zeggen, er is een uitwendige reden voor en een inwendige reden waarom die vadernaam nauwelijks genoemd wordt. De uitwendige reden. In het Oude Testament was het volk Israël omgeven door heidense volkeren. En welke gedachte leefde er nu onder die heidense volkeren? De mensheid is uit de godheid voortgekomen. De mens is in zijn kern goddelijk. Er is wel onderscheid tussen de mensen en de goden. Mensen zijn sterfelijk, de goden onsterfelijk. Mensen zijn zwak en goden zijn sterk. Maar ten diepste zijn de mensen geboren uit de goden, dus goddelijk. Vandaar de vader-kindrelatie. Nou, tegen die heidense gedachte verzet zich heel het Oude Testament. Voor Israël moet er blijven een wezenlijk onderscheid tussen God en mens. Dat leert ons al direct Genesis 1, waar de schepping van de mens ook voortkomt. De mens is niet uit God voortgekomen, maar uit het stof van deze aarde. De mens is dus geen God in zijn kern. De mens geschapen uit het stof. Hij is wel het kroonjuweel van de schepping. En in Psalm 8 zegt de psalmdichter: hij is bijna goddelijk, maar hij blijft mens. Hij is stof. Wel nu, als nu de gelovige Israël niet telkens God als vader zou gaan aanroepen, dan zou dat o zo gemakkelijk kunnen gaan leiden tot die typisch heidense gedachte dat een mens toch uit God is voortgekomen en dat het wezenlijke onderscheid tussen God en mens gaat wegvallen. Maar God is en blijft van een totaal andere orde dan de mens. Dat moest Israël ingeprent blijven. Het was al zo gevoelig voor al die heidense godsdiensten. En daarom, om daarvoor te waken, sprak de Israëliet God niet aan als vader, maar als schepper. Als Heere van hemel en aarde, als koning, als de almachtige, als de heerlijke enzovoort. Allemaal namen, u hoort het wel, die op een bepaalde afstand duiden. Dat zou ik willen noemen de uitwendige reden waarom er een schroom is bij de gelovige Israëliet om God als vader te noemen. En de Heere waakte er tegelijkertijd zo voor dat die heidense gedachte ook zijn invloed zou gaan uitoefenen binnen het Israëlitisch geloof. Voor Israël is God wel een vader, maar de Israëliet neemt die vadernaam niet of nauwelijks op de lippen. Uitwendige reden. Gezien de invloed hier van de heidense volkeren uitging op de Israëliet. Maar er is ook een inwendige reden waarom we in de oudtestamentische gebeden die vadernaam eigenlijk niet tegenkomen. Een inwendige reden. Wel, daarmee wil ik aangeven, de gelovige Israëliet onder het oude verbond kende niet de inwoning van de Heilige Geest die in ons roept, Abba, Vader. De inwendige reden, men kende niet die inwoning van de Heilige Geest. Want, richt de blik dan nu maar even op het Nieuwe Testament. En wat valt ons dan op? Nou, laten we eerst maar kijken naar de grote meester zelf. De Heer Jezus. Dan merken we al direct, hij spreekt in het gebed God aan als zijn vader. Om een paar voorbeelden te noemen. In Matteüs 11 vers 25 lezen we, in diezelfde tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Of denk aan Matteüs 26 vers 39 waar we lezen de worsteling van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane en dan zegt hij in die strijd, mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En om nog één voorbeeld te noemen, Johannes 12, de versen 27 en 28, waar de Heer Jezus zegt, nu is mijn ziel ontroerd. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Terwijl in het Oude Testament eigenlijk niemand zo de vadernaam op de lippen nam, was dit woord het woord dat de Heer Jezus in zijn gebed gebruikte. Dan kunnen we begrijpen, gemeente, dat dit vele Joden geschokt moet hebben. En nog schokkender werd het dat de Heer Jezus hiervoor dat Aramese woord gebruikte. Abba. De Heer Jezus sprak zijn vader aan met dat Aramese woord. Hoe weten we dat? Wel, dat weten we uit het Markus-evangelie. Markus, die beschrijft ook de worsteling van de Heer Jezus in Gethsemane. En dan verwoordt hij het weer iets anders, maar dan schrijft Markus, en hij, de Heer Jezus, zei, Abba. Markus gebruikt dan het woord Abba, Vader. Alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg. Doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Markus die zegt dus, toen Jezus in die worsteling zijn vader aansprak, deed hij dat met het woord Abba. Vandaar dat hij er als verduidelijking aan toevoegt, Vader. Abba, Vader wil eigenlijk zeggen, Abba, dat is, dat betekent Vader. En waarom doet Markus dat? Wel vanwege de Griekse lezers van het evangelie. De Heer Jezus heeft zeer waarschijnlijk tot zijn discipelen en ook met de andere mensen in het Aramees gesproken. En hij gebruikte dat woord Abba. Maar het evangelie van Marcus was ook voor de Griekse lezers bestemd. Vandaar dat Marcus er verklarend aan toevoegt, Abba, dat is in het Grieks vader. De Heer Jezus heeft dus gebeden, Abba, ik dank u dat u dit voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt. Abba, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dit woord Abba heeft in de Aramese taal een vertrouwelijke klank. Nu wordt het woord Abba wel uitgelegd daarom als papa. En oorspronkelijk heeft het die betekenis ook wel gehad. Maar ik las zo in de tijd van de Heer Jezus, had dit Aramese woord Abba de gewone betekenis van vader. Maar het had wel die vertrouwelijke klank. En dat heeft het woord vader voor ons toch ook nog. In iets intiems sprak eruit. Nou, ik zei het al, dat moet best heel schokkend voor de Joden toen geweest zijn. Want denk u eens in, hij die Jezus, die zoon van die timmerman uit Nazareth, die durft me daar God aan te spreken als Abba. Dat is vader. En als we dan ook nog even in herinnering roepen wat we zo even zeiden over die heidense godsdiensten rondom het volk Israël onder het oude verbond, dat men de mensheid voortkomend zag uit de godheid. En dat men juist daarom in die godsdiensten sprak van een vader-kindrelatie. Dan riep dit woord bij de Joden de gedachte op, oh, de Heer Jezus die denkt zeker dat hij ook goddelijk is. Hij denkt God als zijn vader te kunnen noemen. En inderdaad, juist daarom kon en mocht Jezus God vrijmoedig aanroepen als Abba, vader. Want hij is de zoon van de levende God. En dat is het dan ook. Wat hij in de allereerste plaats in die aanspraak ook laat horen. Hij is de zoon van de levende God. Daarin klinkt het diepste geheim door van zijn wezen. En dat maakte de hoge priester Caiaphas woedend in het rechtsproces. Toen Caiaphas het op de kernvraag liet aankomen. Ik bezweer u bij de levende God, of gij zegt dat gij de Christus zijt, de zoon van de levende God. En toen kwam dat voor de Caiaphas ontzagwekkende antwoord. Gij hebt het gezegd. Maar Caiaphas besefte het niet. Dat er één het volste recht had om God zo aan te spreken. Abba, dat is vader. In unieke zin is hij de zoon van de vader. Voor de Joden was dat dus verbazingwekkend. De gemeente, wat het nog verbazingwekkender maakt, dat is dat de Heer Jezus nu ook zijn discipelen leerde om God aan te spreken met de vadernaam. De oudtestamentische gelovigen deden dat niet, zo horen we zo even. Maar wat horen we bijvoorbeeld de Heer Jezus zeggen tegen zijn discipelen in Matthäus 6? Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en bid tot uw vader die in het verborgen ziet. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En welk gebed leert hij dan aan zijn discipelen? Onze Vader die in de hemelen zijt. En dan denk ik nog weer even aan de woorden van de Heer Jezus, die hij tot Maria Magdalena sprak, toen hij opgestaan was uit de doden. Wat zei de Heer Jezus toen tegen Maria Magdalena? Ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. De discipelen mogen God als hun vader zien. En hem zal dan ook aanroepen in het gebed. En de vraag dringt zich aan ons op. Waarom? Waarom dit grote verschil met de oudtestamentische gelovigen? Hier hebt u de inwendige reden. Wat de oudtestamentische gelovigen niet kenden, mogen nu de nieuwtestamentische gelovigen wel kennen. Namelijk de inwoning van de Heilige Geest. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En dat is toch de kern van het Pinksterfeest. De inwoning van de Heilige Geest. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus. En nu is het door de Heilige Geest. Dat de nieuwtestamentische gelovigen wel mogen en kunnen zeggen. Abba, Vader. Dus voor de oudtestamentische gelovigen was er aanvankelijk ook die uitwendige reden, waardoor ze God niet als vader aanriepen, maar ze konden het eigenlijk ook nog niet. Omdat de Heilige Geest nog niet was uitgestort en was komen wonen in hun harten. Maar voor de nieuwtestamentische gelovigen ligt dat anders, want zij kennen de inwoning van de Heilige Geest. En de Heilige Geest leert ze roepen, Abba, Vader. Anders gezegd, er is dus een groot onderscheid tussen de oudtestamentische bedeling en de nieuwtestamentische bedeling. Er is een groot onderscheid tussen hoe de Heilige Geest zich openbaarde in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Er is een onderscheid tussen de oudtestamentische bedeling van het heil en de nieuwtestamentische bedeling van het heil. En daarmee ook de positie van de oudtestamentische gelovigen en de nieuwtestamentische gelovigen. En die verschillende positie van de gelovigen onder het oude verbond en nieuw verbond legt Paulus in ons teksthoofdstuk uit. Aan de oudtestamentische gelovigen was de Heer Jezus beloofd, zegt Paulus. Maar die belofte had zeg maar een wettisch karakter. De belofte droeg onder het oude verbond een wettisch karakter. Niet natuurlijk wordt ermee bedoeld dat de oudtestamentische gelovigen door de wet zouden zalig worden. Ook voor hen gold alleen zalig door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zij zagen van verre. Straks komt de beloofde. De Heer Jezus Christus hebben dat geloofd. Dus wat dat betreft geen verschil. In de weg van zalig worden geen onderscheid. Alleen de belofte van de Heer Jezus was zeg maar gewikkeld in een wettisch kleed. Gewikkeld in een wettisch kleed. Want de oudtestamentische gelovigen, ze moesten zich houden aan de spijswet en aan de reinigingsvoorschriften. Aan heel die oudtestamentische ceremoniële eredienst. Ik zeg het wel eens tegen de catechisanten ook, je moet je voorstellen wat de Joodse kinderen moesten leren ten aanzien van de offers. Onvoorstelbaar, wij kunnen ze al niet uit elkaar houden. Laat staan al die regels waarmee die offers gepaard gingen. Nou, stipt moesten ze zich aan die wetten houden. Kijk, dat bedoel ik ermee wanneer ik zeg de belofte was gewikkeld in een wettisch kleed. Droeg nog een wettisch karakter. En dan spreekt Paulus in Galaten 4 over de dienstbaarheid van de wet. De dienstbaarheid van de wet. En Paulus grijpt dan om de positie van de oudtestamentische gelovigen duidelijk te maken naar het beeld van een kind. Een kind dat wel erfgenaam is van de vader, maar nog onder een voogd staat. De oudtestamentische gelovigen, wil die zeggen, waren ook erfgenamen van de Heer Jezus en zijn heil. Maar ze waren nog kinderen, als onder voogden en verzorgers gesteld. Als kind kan je wel erfgenaam zijn, maar zolang je als kind onder toezicht van een voogd staat, verschil je eigenlijk nog weinig van een knecht. Je bent wel kind en erfgenaam, Maar je staat nog onder toezicht van een voogd. En daarom verschilt je positie weinig van die van een dienstknecht. Nou, zegt Paulus, zo was de positie van de Oudtestamentische gelovigen. Ze waren wel kinderen, maar ze stonden nog onder het toezicht van de wet. Ze waren met handen en voeten gebonden aan al die wetten van Mozes. Ze waren nog geen vrije, mondige kinderen. Maar ze vertoonden nog, doordat ze al die wetten moesten nakomen, de gestalte van een dienstknecht. Een dienstknecht die staat onder de Heer. Onmondig, niet vrij. Maar in die positie is nu verandering gekomen. Hoe dat zo? Nou, zegt Paulus, dat is gekomen doordat God in de volheid van de tijd zijn Zoon heeft uitgezonden. Door de komst van Christus naar deze aarde is de positie van de gelovigen geheel veranderd. Want wat betekent dat nou? Wat betekent het nou dat Christus in de volheid van de tijd geboren is? Nou, dan wijst Paulus op twee punten. In het vers voorafgaand aan onze tekst. Twee keer noemt hij dat een oddat. Hij is gekomen naar deze aarde opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. En opdat, de tweede opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. Dus Christus komen naar deze aarde had als eerste doel om degene die onder de wet waren te verlossen. We waren onder de wet. Paulus wil zeggen, we zaten ook onder de vloek van de wet. Want de vloek veroordeelt ons. Wie de wet niet houdt, ligt onder Gods oordeel. Maar nu is Christus gekomen en heeft die ontzagwekkende vloek op zich genomen en heeft die weggedragen. Hij heeft ons ervan verlost. Wat een wonder. Verlost van de wet. Van de vloek van de wet. Maar Paulus wil ook zeggen, hij heeft ons ook verlost van al die ceremoniële wetten. Al die geboden en regels die de gelovigen onder het ouderverbond moesten houden. Christus heeft ons van de dienstbaarheid van de wet verlost. Wij behoeven al die spijswetten, die reinigingswetten, al die feesten, al die dagen en maanden niet meer na te komen. Verlost van de wet. Dat is het eerste doel van Christus komen. Maar het tweede doel, opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. De aanneming tot kinderen. En dat op grond van het verlossingswerk van Christus. Door zijn komen naar deze aarde heeft God ons geadopteerd tot zijn kinderen. Geadopteerd tot zijn kinderen. Indrukwekkend. Ja, denkt misschien iemand, maar de Oudtestamentische gelovigen waren toch ook zonen, kinderen van God. Ja, maar wanneer Paulus hier schrijft dat door de kom van Christus daar toch verandering is aangekomen, dat wij aangenomen zijn tot kinderen, dan bedoelt hij daar nu mee, wij zijn nu aangenomen tot vrije, tot mondige kinderen. Wij zijn niet meer kinderen die toch nog onder een voogd stonden, maar wij zijn nu bevrijd van al die wetten en regels. Die ons niet meer die angst, houden we er ons wel voldoende aan? Vervullen we wel alle plichten en regels van de schaduwdienst? Nee, door Christus volbrachte werk is er een einde gekomen aan de minderjarigheid van de gelovigen. Ze zijn nu volwassen kinderen geworden. Die nu rechtstreeks, niet meer via offers, via allerlei andere plichten, maar die nu rechtstreeks op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus tot God mogen toegaan. Ziet u wat de positie van de Oudtestamentische gelovigen, zegt hier Paulus, was gelijk aan die van een kind. Nog onder toezicht van een voogd, namelijk onder toezicht van de wet en daardoor zo'n kind was niet vrij. Maar de positie van de Nieuwtestamentische gelovigen is een andere. die is wel vrij. Die is die van een mondig kind. Een mondig, een vrij kind. En bij de positie van vrije, mondige kinderen behoort nu ook de komst van de Heilige Geest. Vandaar dat Paulus in onze tekst schrijft, en overmits, omdat gij kinderen zijt, en dan bedoelt hij van die vrije, mondige kinderen, niet meer gebonden aan de wet. Omdat u zulke kinderen bent, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Paulus zegt dus, gelovigen, daar in Galatië, God heeft u aangenomen tot vrije, mondige kinderen. En omdat hij dat gedaan heeft, heeft hij ook de geest van zijn zoon in uw harten uitgezonden. En die geest roept nou in u, Abba, Vader. Paulus spreekt hier wel over heel, heel rijke en diep geestelijke zaken. Hij zegt dus eerst, overmits, omdat u kinderen van God bent. Zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Als we die zin goed op ons laten inwerken, zou de vraag kunnen bovenkomen, moet de volgorde hier niet anders zijn? Namelijk, omdat God de Heilige Geest in uw harten heeft uitgezonden, daarom bent u kinderen van God. Want eerst is daar toch de werking van de Heilige Geest in het hart. En door die werking van de Heilige Geest worden we dan toch kinderen van God. Het is toch niet eerst kind van God en dan komt de Heilige Geest. Het is toch andersom. Zo wordt het toch verkondigd als de Heilige Geest in ons hart komt werken enzovoort. Eerst is er toch de Heilige Geest, het werk van de Heilige Geest. En die maakt ons tot kinderen, tot zonen van God. Maar ja, Paulus draait het in onze tekst toch om. Hij zegt, omdat gij kinderen zijt, dus omdat u, gelovigen te Galatië, kinderen van God bent, daarom heeft God de geest van zijn zoon in uw harten uitgezonden. Klopt dat wel? Hoe zit dat? Beide is waar, gemeente. Er is een werking van Gods geest tot het kindschap van God. En er is een werking van Gods geest vanuit het kindschap van God. En nu valt in onze tekst de nadruk op dit laatste. Het wonen en werken van de Heilige Geest in onze harten, omdat we kinderen van God zijn. En waarom valt hier nou de nadruk op? Wel, omdat Paulus dat grote onderscheid wil laten zien tussen de gelovigen onder het oude verbond en die van het nieuwe verbond. Onder het oude verbond waren de gelovigen ook zonen, kinderen van God. Maar ze zaten nog onder die dienstbaarheid van de wet. Ze waren onmondig. Maar met de nieuwtestamentische gelovigen is dat anders. Door Christus zijn ze verlost van dat juk van de wet. Ze zijn nu aangenomen tot vrije, mondige kinderen. En waaruit blijkt dat? Uit de inwoning van de Heilige Geest. En deze inwoning misten de oudtestamentische gelovigen. Zij kenden de werking van de Heilige Geest tot het kindschap, maar niet de werking van de Heilige Geest vanuit het kindschap. Want daarvoor moest eerst Christus komen. En die is nu gekomen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En omdat gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Omdat gij kinderen zijt. Mooi is dat Paulus gelooft dat die gelaten aan wie hij schrijft kinderen zijn. Kinderen van God. op grond van het verlossingswerk van Christus, door God aangenomen tot kind. En misschien zit er iemand die denkt, nou, dat zijn grote woorden. Waarom kun je dat bemerken? Dat je nou een kind van God bent? Wel, zegt onze tekst, dan heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Daaraan kunt u nou weten of u een kind van God bent. Zo'n vrijmondig kind. Ja, zegt u misschien, maar waarom kan ik nou merken dat de geest ook in mijn hart dan is komen wonen? Daar komen we straks nog op. Maar kijk eerst eens naar dat grote wonder. Dat God, wanneer hij ons aangenomen heeft tot zijn kind, de Heilige Geest uitgezonden heeft in onze harten. Dat is een kenmerk van het kindschap Gods. En dan moet u er eens op letten hoe Paulus dat hier schrijft. Hij schrijft niet, God heeft de Heilige Geest uitgezonden in uw harten, maar zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. De geest van zijn Zoon. God heeft de geest uitgezonden, maar als de geest van de Zoon. En waarom noemt Paulus hier de Heilige Geest op deze manier? Omdat toch de Zoon de Heilige Geest voor de gelovigen verworven heeft. Ook de Heilige Geest waren we kwijtgeraakt in het paradijs. Ook de Heilige Geest moest weer verdiend worden. En dat heeft Christus nu gedaan door zijn volbrachte werk. Vandaar toen de Heer Jezus in de hemel kwam. Hij de Heilige Geest ontving uit handen van zijn Vader. En nu heeft hij de Heilige Geest uitgezonden. Het is alleen aan Christus te danken dat de Heilige Geest in ons woont en werkt. Vandaar de geest van de Zoon. Alleen Christus komt hier de lof en de dank toe voor de uitzending van de Heilige Geest. De geest van de Zoon. En tegelijkertijd wil Paulus ons zo leren wat het werk van de Heilige Geest is. Hij is de geest van de Zoon. Hij werkt op Christus aan. Of om het met de woorden van de Heer Jezus zelf te zeggen, die zal mij verheerlijken. De geest van de Zoon, de Heilige Geest, verheerlijkt Christus en zijn volbrachte werk. En die geest heeft Paulus, zegt Paulus in onze tekst, die geest heeft God nu uitgezonden. En ook dat woord gebruikt Paulus niet zomaar, het woord uitgezonden. Want dat herinnert natuurlijk aan het Pinksterfeest. Het uitzendingsfeest van de Heilige Geest. En nu spreekt Paulus in onze tekst over de uitzending van de Heilige Geest in onze harten. Niet als een soort herhaling van het Pinksterfeest, maar ik wil zeggen, die geest die in u woont, is dezelfde geest die op grond van Christus volbrachte werk op het Pinksterfeest is uitgestort. En die geest is nu uitgezonden ook in uw harten. In uw harten. De Heilige Geest grijpt de mens aan. In het centrum van zijn leven. Het hart, u weet het wel, dat is de diepste kern. Dat is het diepste wezen van een mens. Daar grijpt de Heilige Geest de mens aan. Daar neemt hij intrek. In die bron van willen, denken en gevoelen. Daar komt hij, om ons te verlichten, te leiden, te troosten, om te schenken wat we nodig hebben. Vanuit het hart vernieuwt hij heel ons leven. Hier in beginsel, maar dat loopt straks uit op die heerlijke volkomenheid in de hemel. Oh, wat een heerlijkheid dan. Die uitzending van de geest van de Zoon in onze harten. Wat een wonder dat de Heilige Geest nou zo woont en werkt in harten. Waarvan nature geen plaats voor hem is. Maar van dat boze en zondige hart weet hij nou een tempel te maken. Een tempel van de Heilige Geest. Een woning waar hij, om de woorden van ons doopformulier te gebruiken, waar hij toe-eigent wat we in Christus hebben. Nou, zo is een kenmerk van kinderen van God, vrije, mondige kinderen, dat God de geest van zijn Zoon heeft uitgezonden in onze harten. Maar dan is de andere kant, buiten die inwoning van de Heilige Geest om, zijn we geen kinderen van God. Zijn we nog kinderen des torens? En dan liggen we nog verloren. En daarom is het zo belangrijk om te weten of de geest van Christus ook in onze harten is uitgezonden. Ja, en dan is de volgende vraag inderdaad: hoe kan ik dat weten? Want iemand zou kunnen denken, ja, dat gaat over rijke zaken. En als ik denk aan mijn zonde, als ik dan denk aan mijn twijfel, is de Heilige Geest dan wel uitgezonden in mijn hart? En ben ik dan wel aangenomen als kind? Hoe kan ik dat weten? Nou, onze tekst geeft u dan een troostrijke aanwijzing. Want als die geest van de Zoon in uw hart gekomen is, dan doet hij iets. En dan zou ik op allerlei dingen hier ook kunnen wijzen. Op het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Het verlichtende werk, het vernieuwende werk, het vertroostende. Op het bestraffende werk. Maar we blijven maar bij onze tekst. De Heilige Geest, de geest van de Zoon, die gaat in ons roepen. Dan hebt u een kenmerk waaraan u kunt weten of de geest van de Zoon in uw harten gekomen is. Want lezen we zo: heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. De geest gaat roepen. Wat een rijkdom. En dan merken we hier een accentverschil met wat Paulus geschreven heeft in Romeinen 8. We hebben dat daarom ook gelezen. Kom je een soortgelijke tekst tegen, Romeinen 8 vers 15. Daar schrijft Paulus ook over de aanneming tot kinderen. Want dan zegt hij het: maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. En dan schrijft hij: door welke wij roepen, Abba Vader. Dus we hebben de geest ontvangen, de geest der aanneming tot kinderen. En door die geest roepen wij, door welke wij roepen. Maar in onze tekst schrijft Paulus het nog sterker, nog krachtiger. Het is de geest zelf die in de gelovige roept: Abba, Vader. Nu niet eens erbij door welke wij, maar het is de geest die roept. En natuurlijk bedoelt Paulus hier niet dat het langs ons heen zou gaan, alsof de mens maar een soort kanaal zou zijn waarvan de geest gebruik maakt. En dat de geest zo door dat kanaal heen roept, zonder dat wij erbij betrokken zouden zijn. Nee, dan is het door welke wij roepen. We zijn er geheel en al met ons hart bij betrokken. Maar hier wil Paulus toch voornamelijk benadrukken: het is uiteindelijk het werk van de geest waardoor we mogen roepen: Abba, Vader. Niemand mag dus eigenmachtig God zo noemen. Paulus verbindt het aan de aanneming tot kinderen. Aan de werkzaamheid van de Heilige Geest. Van nature heeft geen mens direct toegang tot God als Vader. Die rijkdom gaat boven het natuurlijk vermogen van ons mensen uit. Deze rijkdom is uiteindelijk vrucht van de aanneming tot kinderen en daarmee het werk van de Heilige Geest. Die geest roept in ons. Hij bewerkt de roep: Abba, Vader. Wat een rijkdom om zo door de geest God als Vader aan te roepen. De Heilige Geest werkt het in ons. Zodat we het mogen zeggen, Abba, lieve Vader. En hier hebt u dus weer het verschil met de oud-testamentische gelovigen. Een nieuw-testamentische gelovige mag God op grond van het verzoeningswerk. En daarmee door de Heilige Geest. Daarmee mag de gelovige onder het nieuw verbond God als Vader kennen. En daarin is de rijkdom van de nieuw-testamentische gelovigen heerlijker dan die van de oud-testamentische gelovigen. Het is de Geest die roept, Abba, Vader. Ja, maar moet je daar dan maar op wachten? Wanneer de Geest dat eens in je roept? Nee, want de Geest roept dat op een bepaalde manier. Anders gezegd, wanneer roept nu de Heilige Geest dit Abba Vader in en door ons? Wanneer legt Hij nu die Vadernaam op onze lippen? Wanneer zegt u nou in waarheid Vader? Als u een goed gevoel hebt, als u in een positieve gemoedstemming bent, als u lekker gezongen hebt. Soms kunnen we wel eens te gemakkelijk die Vadernaam op de lippen nemen. Vader, ik dank u. Vader, ik dank u. Maar het klinkt zo hol. Wanneer roept nu de Heilige Geest Abba, Vader? Wanneer neemt u nou echt die Vadernaam op de lippen? De gemeente, dan moeten we weer goed zien dat de Geest van de Zoon is. De Heilige Geest is altijd de Geest van Christus. Er is een onlosmakelijke band tussen de Geest en Christus. En wat betekent dat? Wel, we kunnen God als Vader alleen maar recht aanroepen in en door het geloof in Christus. De Heilige Geest verheerlijkt Christus. En wanneer Hij heerlijk wordt voor het geloofsoog, wanneer Hij heerlijk voor ons wordt als middelaar, als de weg, de waarheid en het leven, roept de Heilige Geest in ons, Abba, Vader. Dus wanneer neemt u de Vadernaam in waarheid op de lippen? Wanneer u in de gelovige overgave aan Christus tot Gods genadekroon toegaat, dan stuwt de Heilige Geest het uit onze mond, Abba, Vader. Dat is de rijkdom van de inwoning van de Heilige Geest. Daarom zegt Paulus ook, de Heer Jezus moet voor ogen geschilderd worden. Hij is in het vorige hoofdstuk gezegd, Galaten 3 vers 1. Dat had de Heer Jezus onder die gelaten ook gedaan. Hij was voor ogen geschilderd door Paulus. En in die weg had de Heilige Geest het geloof in het hart gewerkt. En kwamen tot die overgave. En mochten ze God aanroepen als Vader. Waar het werk van de Heer Jezus Christus voor ons heerlijk is. Waar het komt tot die overgave van het geloof. Gaan we het zien. God is ons tot een Vader geworden. En stuwt de Heilige Geest ons heen. Naar deze Vadernaam. O, ziet u het. Alleen in Christus ligt het recht. Om God met de Vadernaam aan te roepen. Alleen in en door Christus zijn we aangenomen tot kinderen. En gaan we God zien in zijn vaderhart. Wat een heerlijkheid, wat een rijkdom. Dan nemen we niet gemakkelijk die vadernaam op de lippen. Dan doen we het niet kil en koel, maar met liefde. Met verwondering. Dan mogen we het zien. God is niet alleen rechtvaardig en heilig. Maar hij is ook een liefdevol. Hij is een barmhartig en een rechtvaardig vader. Dan mag je zien in dat vaderhart. Hoe is het toch mogelijk? Alleen door Christus. En hoe meer we nu in Gods vaderhart mogen zien, des te meer roept de Heilige Geest in ons en door ons. Abba, Vader. En wie zou er dan beter voor ons kunnen zorgen dan deze Vader? Wie deze Vader mist, mist Christus. En wie Christus mist, mist de Geest. Die is nog in zijn zonden. Herkent u nou dit kenmerk van het kindschap van God in uw leven. Al moet u zeggen, daar sta ik nog buiten. Dan wordt u nog genodigd om tot Christus te komen. Maar als u dit kenmerk van de Heilige Geest in uw hart mag ervaren, en dat u het zo met schroom, met blijdschap, met vreugde in de binnenkamer, die vadernaam op de lippen mag nemen, ziende op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, dan is het de Geest die dat in u werkt. En dan bent u zalig, eeuwig zalig, zo die vadernaam te mogen spellen. Waarom? Omdat u kinderen bent. Zo heeft God de Geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. En die roept: Abba, Vader. Halleluja. Amen. Daarvan willen we nu zingen uit het Gebed des Heren de versen 1 en 2. Gezang 5, de versen 1 en 2. O Allerhoogste Majesteit, en geheiligd wordt uw naam, ik geef. 1 en 2 uit het Gebed des Heren. danken en bidden. Barmhartig en genadig God, Vader in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Zo mogen we u aanroepen, omdat het de Geest is die ons ziende tot Christus, die naam op de lippen legt, die heerlijke, die rijke vadernaam, dat u als een vader voor uw kinderen zorgt, ja meer dan een aartsvader, want u bent die almachtige, die schepper van hemel en van aarde. U wilt voor ons zorgen en u kunt het ook. Heer, dat we zo uw woord mogen meedragen in onze harten. Het onderwijs dat u ook op deze dag en ook in deze dienst wilde geven. Het dank, Heer, voor uw woord. Het dank voor die onuitsprekelijke gave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, door wiens werk daar een volkomen verzoening is van al onze zonden, door wiens werk de Heilige Geest kan komen om te wonen in harten van zondige mensenkinderen, om ze te maken tot kinderen van God, maar ook om ze te doen leven als kinderen van u. Heere, bewaar er ons voor dat we voortgaan op wegen bij u vandaan. Bewaar er ons voor dat uw woord eenmaal tegen ons zal getuigen, want u hebt geen lust in onze dood, maar juist in ons leven. Want daartoe hebt u het liefste wat u had overgehad, daartoe hebt u uw geest gezonden naar deze aarde. O, geef dan dat we iets verstaan zullen van die aanneming tot kinderen, vrije, mondige kinderen, bevrijd van de vloek der wet, bevrijd van het juk van de wet, om zo voor u te leven, om zo die verborgen omgang met u te beoefenen. U hebt het zelf uw discipelen geleerd en in hen aan uw gehele kerk, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Slot willen we nog zingen Psalm 33. En daarvan het laatste vers: laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Het 11e vers van Psalm 33. Gaat nu heen, gemeente, en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.